Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Morgen beginnen de catechisaties weer. De tijden zijn als volgt. De 12- en 13-jarigen beginnen om 16:45. De 14- en 15-jarigen om 18:30. De jongeren van 16 tot en met 18 jaar starten om 19:30. En vrijdag is er om 18:30 catechisatie voor de 18-plussers. En om 19:30 begint de belijdeniscatechisatie. En als er nog zijn die zich willen opgeven voor belijdeniscatechisatie, willen dan bij mij doen. Alle catechisaties vinden plaats in de Rehobothkerk. Aanstaande donderdag vergadert de kerkraad. Volgende week zondag zal in de morgendienst professor H.J. Selderhuis voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, 1 en 4. Luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? 113, het vierde vers, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Openbaring hoofdstuk 4. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Openbaring hoofdstuk 4. En daar lezen wij het woord van de Heere. Na deze zag ik En zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. En die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elkeen voor zichzelf 6 vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust, dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In het gebed, gemeente, willen wij de rouwdragende families in ons midden gedenken. De familie Talen en Slui en de familie Kiewiet. We wilden ook denken aan zuster van der Linden, die nog steeds veel pijn heeft en daartoe ook deze week donderdag naar een pijnkliniek gaat in Rotterdam voor verder onderzoek. We willen ook bidden voor broeder Boeter. Hij moet voor een dagopname naar Rotterdam voor een aderbehandeling aan een been. Dat zal dinsdag gebeuren. We dragen ook hem de Heere op. Zullen wij samen bidden en de Heer om zijn zegen vragen. O Heere, wij zijn van gisteren en wij weten niet. Wij weten niet wat morgen gebeuren zal of wat volgend jaar gebeuren zal. Wij zijn maar even hier op aarde. Ons leven is als een damp en het gaat spoedig voorbij. Ons leven is als een weverspoel die schiet door het weefgetouw heen en het leven is voorbij. En deze week hebben wij rondom het graf gestaan van zuster Corrie Thale en rondom het graf van broeder Paul Kiewiet. En al was de ene wat ouder dan de ander, Uiteindelijk maakt dat ook niet uit. Want de mens is kort van duur, klein van krachten. Heere, wij zijn maar even hier op deze wereld. En zo zijn er vele geslachten voor ons geweest, duizenden en duizenden jaren lang. En zo zullen er, wanneer u nog vertoeft te komen, zullen er na ons weer geslachten zijn die opkomen en die ook hun levensjaren moeten volbrengen, hun loop moeten voleindigen. En dat geldt ook voor ons. Heer, en daartegenover hebben wij nu zojuist gelezen dat u leeft tot in alle eeuwigheid. U was van alle eeuwigheid af en u zult er zijn tot alle eeuwigheid toe. Want u bent degene die was en die is en die komen zal. En zo hebben we ook gelezen van de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Dat bent u, o Heilige Geest. En we hebben gelezen over u, Heere Jezus Christus, met de stem als van een bazuin. O Heere, u laat ons hierin zien in dit gedeelte wat geschieden moet. Het moet alles volbracht worden. En nu zijn wij maar kleine mensen en wij begrijpen heel veel van het boek van de Openbaring niet. Maar wij bidden u of u met de zeven geesten Gods ons wilt geleiden, nu in deze dienst, maar ook in de toekomst, wanneer we nog ons nader willen bezighouden en bestuderen dat heerlijk troostvol boek Openbaring. Heere, gaat u met ons. Leid ons bij de overdenking daarvan en ieder van ons persoonlijk. Ook uw dienaar bij de voorbereiding en bij het uitspreken van de prediking. Heere, zo zijn wij diep afhankelijk van u. En dat willen we u hartelijk belijden. En we vragen u uw zegen over de bediening van uw heilig woord. Ja, laat het ingang mogen vinden in onze harten. Laten de vragen die we hadden, laten die beantwoord mogen worden. En laat dit heerlijke boek voor ons veel meer doorzichtig worden. Wij bidden u om uw hulp en leiding. Dat wij ook in deze tijd zullen staan met hoop en met verwachting. Want, Heere, die hoop en verwachting liggen niet in ons. Nee, in ons is niets te verwachten. Wij kunnen zonder u niets doen. Wij zijn verdorven in onszelf en dat belijden we voor uw aangezicht. Dat wij zonden doen, dat we onze gedachten niet kunnen beheersen. Dat we onze handelingen niet altijd kunnen in toom houden. Onze lippen, Heere, wie kan ze bedwingen? Heere, we zijn verontreinigd. Ook in de afgelopen week, in ons is geen waardigheid. En veel hebben we nagelaten wat we wel hadden moeten doen. Wat onze taak was en onze roeping. En zo belijden we het u voor u, Heere. Jongeren en kinderen en ouderen. En wij allen, Heere, de predikant en de kerkraadsleden. Heere, we zijn allen schuldig voor u. En als we nu toch tot u bidden, is dat enkel in de naam van uw heerlijke Zoon. Die een volkomen offerande gebracht heeft voor de zonde. Daarom het is in zijn naam dat wij tot u komen. En dat wij u vragen om een zegen. Ja, Heere, laat die zegen toch zo mogen zijn dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Ook bij ons. Dat de bekering mag plaatsvinden. Dat zij die er geen interesse in hebben. En eigenlijk niet voor uw leven en ook niet uit uw leven. Dat ze mogen zien het groot gemis wat ze hebben. Dat hun schuld op hen mag drukken. En dat ze ernstig, Heere, zichzelf zullen afvragen waar ze eigenlijk voor leven. En dat ze eerlijk gemaakt worden voor u. Dat ze verbroken worden. Dat ze het leven buiten zichzelf in u zullen zoeken. Heere, wilt u dat bewerken met uw Heilige Geest, dat er op u gezien mag worden, tot u gevlucht mag worden, dat er zo geloof en bekering mag plaatsvinden, maar dat ook uw kinderen gesterkt mogen worden. Want Heere, dit boek Openbaring is toch ook een troostboek. En daar hebben we ook van gezongen aan het begin van de kerkdienst, dat uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, u bent de machtige Heere. En hebben van gezongen dat uw troon en koninkrijk blijft. En het geldt ook voor ons nu, in deze hectische tijd, in deze wereld waarin er zoveel gauw verandert, waarin er spanningen zijn, waarin tirannen hun bevolking onderdrukken en in de gevangenis werpen. En nog erger, wanneer volken zich bewapenen tot de tanden toe om een ander volk uit te kunnen roeien. Heer, in deze tijd waarin uw kerk al meer vervolgd wordt en al meer geschud wordt, wanneer wij de verloedering om ons heen zien. Heere, we zouden bezwijken van angst, maar dat hoeft niet, want u regeert. En daar mogen we vanmorgen over horen. En Heere, zalig om u toe te behoren, want dan regeert u ook over ons. Met uw majesteit, met uw kracht, met uw genade en uw zegen. En zo danken wij u, Heere. Wilt u ook uw kinderen in andere landen versterken met dit inzicht dat u regeert. En wil overal uw kinderen versterken dat ze trouw mogen zijn aan u en aan uw woord. En wil hun getal uitbreiden, Heere. Heere, we bidden u dan ook voor Faraidun Fuad, die nu weer in Irak is. En vele mensen ontmoet uit Iran en uit Irak. We dragen deze broeder aan u op en we bidden u om kracht voor hem en bewaring en bescherming. En laat zijn arbeid toch rijk gezegend mogen worden. Heere, wij dragen u, de rouwdragenden, op in onze gemeente. Gedenk de familie Thale en de familie Slui om het verlies van Corrie. Wilt u in hun midden zijn? Ja, Heere, wilt u die lege plaats toch vullen? We zeggen dat zo makkelijk, maar zo is het precies, Heere, dat u alleen die lege plaats kunt vullen. Hoe kan onze broeder Thale verder gaan zonder uw vertroosting? Heer, omhels zijn ziel en schenk hem moed en krachten en uitzicht op u, opdat hij vertroost en versterkt mag worden. En gedenk de familie, Heere, nu een geliefde zuster is weggenomen, maar waar ook een bepaalde plaats in hun leven hij had ingenomen. Sterk hen. En Heer, we dragen ook de rouwdragende familie Kivit op. De vele kinderen, klein en achterkleinkinderen van Paul. Heere, ontferm u over hen. Geef dat ze mogen zien op u. En dat ze in de voetstappen van hun vader en groot en overgrootvader zullen gaan. Dat zij u verwachten, dat hun hoop op u mag zijn, de levende God. Heere, wilt u hen zo kracht geven, vertroosten en bemoedigen. En laten wij allen bedenken dat wij ook deze weg zullen gaan. En wat voor getuigenis laten wij dan na. O Heere, we bidden u voor hen in de gemeente die het moeilijk hebben. Er zijn er verschillende, Heere, die worstelen met verschillende moeiten. Wij bidden u of u gewilligheid wil geven om naar uw stem te horen. En dat er ook kracht ontvangen mag worden om in uw wegen te gaan. Schenk uw ontferming. Schenk uitkomst en redding. Ook uit tijdelijke nood. Heere, wat een pijn heeft Dieneke van der Linden. O, ontferm u over haar, Heere. Wilt u geven dat ze toch baat mag vinden deze week in Rotterdam? En geef dat deze zware weg ook voor haar tot zegen mag zijn. Ondanks de moeite, o Heere, verlos haar van deze pijn. En zo bidden wij u ook voor onze broeder Boeter, wanneer hij deze week opgenomen moet worden. Al is het een dagbehandeling, het is toch een behandeling in de aderen om die te verwijderen. Heer, u weet al de complicaties die hij al heeft. Dat hij ook niet zo sterk meer is. Dat hij ook toch heel wat aan kwalen met zich omdraagt. Heere, wilt u zijn sterkte zijn. En laat hij op u mogen zien. En af mogen zien van zichzelf. En dat hij mag ervaren wat het is. Dat hij van kracht tot kracht steeds mag verder gaan. Heer, ontferm u over hem. We bidden u, Heere, voor de jongeren en voor de catechisanten. Ook wanneer deze week de catechisaties weer gaan beginnen, wil ons een goede tijd met elkaar geven, waarin er veel geleerd mag worden vanuit de catechismus. En laat, Heer, er open gesprek mogen zijn. En laten onze jongeren de vrezen des Heren mogen leren in hun jonge jaren. Heere, zou u daartoe ook de catechisaties willen gebruiken en uw zegen willen gebieden. Zo, Heere, danken wij u dat wij toch tot u mogen komen in het gebed. Heere, hoor ons bidden. Doe weg onze zonden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is nu bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor het LCJ. Willen wij dan zingen Psalm 99, de versen 1, 2 en 8. Psalm 99, 1, 2 en 8. geliefde gemeente, de apostel Johannes is verbannen op het eiland Patmos. Hij is een gevangene. En gevangenen worden meestal uit de samenleving gehouden. Maar Johannes krijgt daar in zijn verbanningsoord bezoek. En vanuit zijn gevangenis of kamp, waar hij ook is, zal hij bijzondere zaken gaan zien. Want de Heere Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde, is bij hem op bezoek gekomen. Is aan hem verschenen. En zal hem openbaren wat er allemaal nog zal gebeuren met de kerk en met deze wereld. En we zullen, als we verder lezen in het boek Openbaring, zullen we horen van worstelingen, van een hevige strijd op leven en dood. We zullen een vurige draak tegenkomen. En daarnaast nog een vreselijk beest uit de zee, dat Johannes moeite heeft te beschrijven. We zullen ook een ander beest tegenkomen die opkomt uit de aarde, een valse profeet, om de volken te verleiden. We zullen ook Babylon tegenkomen met haar verleidende macht, met haar genot, de stad van de mens die zich verzet tegen God. En de grote hoer die dronken is van het bloed van de heiligen. En zo zullen we in Openbaring tegenkomen worstelingen tussen de macht van de duisternis aan de ene kant en Christus en zijn gemeente aan de andere kant. En te midden van die strijd wil Christus vooraf zijn volk bemoedigen. Want hij is immers een volkomen zaligmaker. Hij heeft zijn volk losgekocht uit de macht van de zonde. Hij heeft hen verzoend met God. Hij zal hen in het leven behouden. En zijn werk in hun harten zal doorgaan, ondanks alle geweld en alle bestrijdingen. En hier in Openbaring bemoedigt de Heere Jezus zijn kerk, zijn volk. Dit hele boek Openbaring is een troostboek. Dit boek beschrijft wel een vreselijke strijd, maar laat ook zien de uitkomst van die strijd. En wie zullen overwinnen? Ja, wie zelfs meer dan overwinnaars zullen zijn? Namelijk Christus, het Lam, met allen die tot hem behoren. De Heere had het ook al gezegd. In Johannes 16, vers 33, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Want er is bij hem eeuwig leven, eeuwig behoud, een volheid van kracht. Er is in de Heere altijd weer moed en hoop om verder te gaan, want hij regeert over alles. En dat mag Johannes hier gaan zien. En daarom mag Johannes hier een troon zien. Voordat we gaan afsteken naar de diepte van de Openbaring, zien we eerst een troon. En in het licht van deze troon moeten we al het volgende lezen. Een troon. Dat garandeert al dat alles goed komt. Het loopt goed af. En niemand van zijn volk zal verloren gaan. Ze zullen allemaal behouden worden. Al is het door grote verdrukking heen. Maar het komt goed. We zien een troon in de hemel. En deze troon is tot troost. Deze troon is ook tot trekking. We worden getrokken tot hem die op de troon zit. En deze troon is ook tot triomf. Want het laat zien wie de overwinning behaalt. Een troon in de hemel. Dit is tot troost, tot trekking en tot triomf. In het eerste hoofdstuk, dat hebben we gelezen vorige keer al, dat de Heere Jezus aan Johannes geopenbaard is. En toen viel Johannes neer aan de voeten van de Heere Jezus Christus, omdat hij zo heerlijk en majesteitelijk en krachtig was. Hij zag de heerlijkheid Gods. En als een mens iets van de heerlijkheid Gods ervaart of ziet, dan is er geen adem meer in die mens over. En dan valt hij neer voor de Heere. Want dat is het allerrijkste wat er op aarde is. Wat een mens mag ervaren om de heerlijkheid Gods te zien. En wanneer een mens weggeroepen wordt uit dit leven, en deze mens is in Christus, dan wordt hij gebracht in de onmiddellijke tegenwoordigheid van de heerlijkheid Gods. En dat is het heerlijkste wat er is. Al het andere, ook van dit leven, ook van deze wereld, ook van liefste verbindingen die we hebben, verbleekt allemaal. Maar dan geldt het in de heerlijkheid Gods. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Johannes ziet de heerlijkheid God. En het was heerlijk. En toen heeft de Heere Jezus aan Johannes laten zien wat er gebeuren zou met de 7 gemeenten in Klein-Azië. Daar waren natuurlijk meer gemeenten. Maar 7 worden eruit gekozen, dat weten we uit voorgaande preken. Als een beeld van de kerk zoals die zich zal manifesteren in de tijd vanaf de hemelvaart tot de wederkomst. En in hoofdstuk 1, vers 19 heeft Johannes al de opdracht gekregen: schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. En daarom heeft Johannes opgeschreven wat hem getoond werd van de 7 gemeenten van Klein-Azië. Maar nu moet hij ook verder schrijven. Hij moet schrijven wat hierna gebeuren zou. En Johannes zal ontzagwekkende beelden zien. Verschrikkelijke visioenen. Hij zou bijna bezwijken van schrik en angst. En voordat Johannes deze visioenen zal zien, krijgt hij eerst een vertroostende openbaring. Voordat wij zullen letten op de oordelen, de rampen en het bloed en de haat tegen Christus, zien wij een troon. Een troon. Want alles gebeurt naar het plan Gods. Hij regeert. We hebben van gezongen, psalm 93, psalm 99. Dat zijn troostpsalmen. God regeert de hoogste majesteit. En langs voor ons onmogelijke manieren en voor ons onbegrijpelijke wegen. Langs wegen waarin wij 1000 maal ons afvragen, hoe kan dat ooit nog goed komen met Gods kerk? Tegen zoveel vijanden, omringd aan alle zijden. En toch komt het helemaal goed. Want de Heere Jezus is bezig zijn bruidskerk te vergaderen uit alle landen en talen en stammen en naties. En niet één zal ontbreken. Zijn raadsplan zal uitgevoerd worden. Daar horen we in de volgende preken meer over. Zijn plan zal plaatsvinden. Zijn uitverkiezing zal uitgewerkt worden tot de laatste die behouden moet worden. En ze worden allemaal zalig gemaakt van hun zonden. En het beeld Gods wordt in hen hersteld. En zo lezen wij dan in hoofdstuk 4 vers 1. Na deze zag ik en ziet. Dat is een uitroep van verbazing, verwondering. Heeft Johannes nog nooit eerder gezien. Ziet een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, dat was de stem als van een trompet, als van een bazuin. Het is de stem van Christus, met majesteit spreekt hij. Kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En dan beschrijft Johannes vanaf nu alles wat hij ziet en hoort. Er zijn zelfs zaken die hij verder niet mag opschrijven. Dat zullen we ook tegenkomen. Maar alles wat hij op mag schrijven en moet schrijven, dat zal hij doen. En dan staat er, hij werd in de geest. Dat betekent, hij was in een soort droomtoestand. En toch was hij klaar wakker. Het was een soort visioen. Hij was ergens anders. Ja, klim op. In de hemel. En daar heeft hij in die droomtoestand alles heel duidelijk gezien. Tot in de kleinste details toe. En hij kreeg ook genade om het allemaal te onthouden. Dat hij het allemaal getrouw moest opschrijven. Maar het was een visioen. Want terstond, vers 2, werd ik in de geest. En dan is het niet meer dat Johannes met zijn lichamelijke oren hoort. En ook niet met zijn lichamelijke ogen ziet. Op een andere wijze hoort hij, ziet hij, verneemt hij. En spreekt hij, vraagt hij, gebeurt ook in de openbaring. En antwoordt hij als hem gevraagd wordt. Maar het gebeurt op een andere wijze. Hij kan het ook niet omschrijven. Heeft Paulus ook meegemaakt. Toen hij opgetrokken was in de derde hemel. Of het in het lichaam was of niet, ik weet het niet. Want dat kunnen wij niet bevatten. Het is een andere wijze van bestaan. Maar dan wordt Johannes hier getoond, allemaal wat er staat te gebeuren. En dan ziet hij in vers 2 iets heel moois. En ziet weer opnieuw. En ziet. Weer. Uitroep. Van verwondering. En ziet, er was een troon gezet in de hemel. Dat was ook heel bijzonder. Niet alleen die geopende deur. En dat hij op moest komen. En terstond werd hij in de geest. En hij was daar. Maar dan weer iets bijzonders. Wat hij nog nooit gezien had. Hij zag een troon in de hemel. Dat is bemoedigend. Maar het zegt toch niet alles. Want er zijn ook tronen die staan leeg. Niemand zit er meer op. Waar vroeger ooit een krachtige regering was, is alles verzonken in chaos en ellende. Niemand regeert echt. En ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. En hier mag Johannes ook een troon zien, maar nog mooier. En er zat één op de troon. Die troon in de hemel is niet vakant. Die troon is bezet. En wie zit op die troon? Dat is God de Vader. Hij regeert over alles. Maar God de Vader regeert immers alles door zijn Zoon. Hij heeft de regering aan zijn Zoon overgegeven. En de Zoon van God regeert door middel van zijn Heilige Geest. Dus zouden we mogen zeggen dat de drie enige God regeert? Ja, hij regeert zeker. En dat daarom de drie enige God op deze troon zit, dat hij het wereldbestuur vasthoudt. Hij laat koningen opkomen, hij laat koninkrijken verzinken. Hij regeert alles wat er gebeurt in deze wereld. Alles wordt bestuurd en beschikt en het past allemaal precies in elkaar. Zelfs de oorlogen en zelfs de rampen en alles wat er gebeurt in het leven. Alles gebeurt naar zijn raad. Ook stormen. Ook het natuurgeweld. Alles regeert hij. En daar heeft de Heere zijn bedoeling mee. De Heer is heilig en recht in het omgaan met deze zondige wereld die in rebellie leeft tegen hem. Het is ook heel bijzonder dat Johannes één troon ziet. Want dat paste helemaal niet in de tijd waarin hij leefde. Want al de heidenen, die gingen ervan uit dat er meerdere tronen waren. En meerdere goden. De Romeinen, de Grieken hadden allemaal meerdere goden. De Germanen. En die goden hadden allemaal ruzie met elkaar. En die verwekten kinderen bij elkaar. En er was een heel gedoe, al die goden bij elkaar. Verwarrend, onzeker, grillig, angstig. Maar Johannes ziet één troon. En er zat één op de troon. Eén die alles te zeggen had. Hij is de liefhebbende, de trouwe, de barmhartige, de almachtige, de zorgzame, de krachtige, de ondersteunende Heere der Heerscharen. En weet u, hij zit op die troon. En zitten is een teken van rust. Het is een teken van het beheersen van de situatie. Dat zitten is een voortdurende activiteit. Het is niet dat op de ene moment de Heere zit, maar andere momenten, als alles hier naar onze beleving helemaal stuk gaat, dat de Heere dan staat en zich afvraagt, wat moet hij nu doen? Oh nee, nooit. Hij zit permanent op zijn troon. En ook al zou onze hemel en aarde vergaan, hij zit op de troon en zijn raadsbesluiten zullen tot uitvoer gebracht worden. Voortdurend beheerst hij alle dingen. Er is geen onrust in de hemel. Er is geen paniek. Er is rust. Hij zit in zijn troon. Ook te midden van alle aanvallen op zijn kerk. Ook te midden van de strafkampen. En van de verschrikkelijke dingen die er gebeuren met Gods kinderen in andere landen. Hoe ze verdrukt worden en vervolgd worden. Zo sprak ik deze week. Of ik kreeg een mail van Faraydoun Fouad, de oudeling uit Rotterdam. Hij is nu in Irak. En hij ontmoette daar een man in Arbil in Irak. Een man die alleen een naaimachine had. Hij was tot bekering gekomen. Zijn hele familie heeft hem uitgestoten. Hij was daar op de markt van Arbil met een naaimachine. En daar deed hij wat werk mee om zichzelf in het leven te behouden. En Faridun ontmoette hem. En die man die glansde toen hij het over de Heere Jezus had. Toen glansde zijn aangezicht. Want hij had de Heere Jezus gevonden in zijn leven. Kijk, zo werkt God. Op manieren dat wij niet begrijpen. Door grote verdrukking heen. Maar zijn raad zal bestaan. Er is geen onrust bij God. Hij houdt de teugels vast van het wereldbestuur. En de Heere houdt al zijn kinderen vast in zijn handpalm. En niemand valt daaruit van zijn kinderen. En te midden van alle aanvallen waarvan we nog zullen lezen in de openbaring, als de Heer het ons geeft, dan blijft Hij op die troon zitten. En dat is tot troost, tot grote troost. En wat er ook gebeurt in uw leven, Hij is op de troon. En u mag tot Hem gaan voor kracht en hulp en troost en moed en sterkte en verwachting en uithoudingsvermogen, leidzaamheid, geduld. Wat hebt u nodig? Al wat u ontbreekt, schenkt Hij. Zo gij het Hem smeekt. Waarom? Omdat Hij op de troon zit. Hij is machtig en Hij is gewillig. Hij is genadig en barmhartig. Hij is op de troon. Maar we zien ook trekking. Trekking. Want nu gaat Johannes ook beschrijven hoe degene die op de troon zit eruit ziet. Dat is wel heel bijzonder. Want wij kunnen de Heere God nooit beschrijven. Wij kunnen de Heere God nooit zien in zijn wezen. Hij is God. En hier zien we ook maar iets van zijn heerlijkheid. In symbolische afbeeldingen wordt het Johannes getoond. In vers 3, en die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. Hij leek op de steen jaspis en sardius. En een regenboog was rondom de troon. In het aanzien de steen smaragd gelijk. Het leek op de edelsteen smaragd. En wat betekent dat? Nou, eerst zien wij dat de Heere God op de troon weergegeven wordt door de steen jaspis. Misschien weet u niet wat jaspis is, dat weet ik ook zo niet hoor. Jaspis. Dat is iets als van een diamant. De heerlijkheid van God lijkt op een glans van een diamant. Dat betekent glashelder, schitterend. Met al de verschillende stralen die van zo'n diamant afkomt als je in het licht houdt. Dat laat ook de zuiverheid zien, de heiligheid van God. Zijn heerlijkheid en zijn waarachtigheid. Het is de glans van de steen jaspis. Maar het is ook de glans van de sardiussteen. En de sardius, dat heeft een rode kleur. Dat verspreidt rossig licht. Gelijk de vlammen van het vuur. En dan is de sardius, dat rossig licht, dat is een weerspiegeling van de brandende ijver van de Heere God. De Heere ijvert voor zijn naam en voor zijn wetten. En hij ijvert voor het welzijn van zijn volk. En de heerlijkheid van de Sardius en die rode glans laat de heilige oordelen van God zien. En dat wordt straks nog bevestigd in vers 5. Want van de troon gingen uit bliksemen, donderslagen, stemmen. Dat laat de rechtvaardige oordelen van God zien. En dan kijkt Johannes verder. En dan ziet hij een regenboog. Rondom de troon. Een regenboog met die prachtige kleuren. Teken van genade, van het verbond. Maar er is iets bijzonders met de regenboog. Het lijkt op de smaragd. En de smaragd, dat weet u misschien wel, heeft een groene kleur. Dus het is een groene glans rust over deze regenboog. En de kleur groen, dat is de kleur van de hoop. Wanneer het gras uitspruit en de bomen uitbotten, dan is er na een periode van dorheid en kaalheid hoop op een betere tijd. Het jong groen wekt goede verwachtingen. En wanneer er nou rondom de troon een regenboog is, met een groene glans, dan ziet dat op Gods trouw. Dat geeft hoop. En verwachting, dat laat zien zijn verbondstrouw. Dat de Heere nooit zijn volk zal opgeven. Dat de Heere nooit zal verlaten het werk dat hij begon. Dat betekent dat hij bij zijn volk is, ook in de moeite. En wanneer ze in zeer ernstige moeite zijn, dan zal hij nabij hen zijn om hen te ondersteunen en hen moed te geven. Dat ze zelfs kunnen getuigen tegen hun vervolgers en dat ze toch kracht krijgen om vol te houden. Ook al heeft je hele familie je uitgestoten, dat je toch daar met je naaimachine op de markt in Arbeid doorgaat en je glanst van wie de Heer Jezus Christus is. Dat is de verbondstrouw van die glans van de smaragd. En zo zie je die rossige glans van de oordelen en die groene glans van zijn verbondstrouw. Zo is bij ons eigenlijk ook. Onweer en de regenboog. Dat zie je samen. En dat ziet Johannes hier. Zo is het ook beproeving en moeite en vertroosting gaan samen op. Dat de Heere mens ontdekt aan zijn zonden, dat hij verbroken wordt voor de Heere, dat hij zondaar voor God wordt. En er wordt beleefd dat ik onder het oordeel van God lig en naar recht moet ik omkomen. En dan ervaar ik iets van die bliksemen en van die donderslagen. Dat zou recht zijn, maar tegelijkertijd is er die regenboog. En verkondigt het dat er bij de Heere genade is. En een nieuw leven met hem. En daaraan die genadetroon, met zijn verbondstrouw, met zijn verwachting mag een arme zondaar knielen. En rust vinden. Zij die door onweder voortgedreven zijn, ze mogen knielen onder die groene glans van de regenboog aan de troon van God. En daaraan die troon mag het ook gezien worden dat de Heere toch zijn bedoeling heeft met zijn leiding in mijn leven. Dan mag het geloof zien dat ook al ervaar ik nu iets van die donderslagen, iets van die moeite, dat ik toch mag weten dat de Heere vanaf zijn troon alles leidt en bestuurt op een heerlijke, zuivere wijze. En zo word ik getrokken. Tot God. Er komt hoop op God. Kom verwachting van die God. En dan in vers 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Waarom zijn hier 24 tronen rondom die ene troon? Dan moet u denken aan het Oude en het Nieuwe Testament. De 12 zonen van Jacob en de 12 apostelen. En dat zijn de fundamenten van de kerk, van het Oude en het Nieuwe Testament. Dat betekent heel Gods kerk wordt gerepresenteerd door die 24 ouderlingen. Dan moeten we niet gaan denken, ja, was Judas daarbij? Nee, die was daar niet bij. En moeten we denken, zou Dan daarbij geweest zijn? Het gaat niet om al die namen in te vullen. Het gaat om de strekking. Het gaat om een vertegenwoordiging. Heel de kerk van oud en nieuw verbond staat daar samen, gegroepeerd rondom de Heere Jezus Christus, rondom de drie enige God. En ze zijn bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Ze zitten. Want ze zijn in het land van de rust gekomen. Permanent zitten ze daar. Ze mogen regeren met Christus. Want ze zitten op tronen. En wie mogen dat? Zijn kerk zal met hem regeren. Bekleed met witte klederen. Dat is de reinheid, gereinigd in het bloed van Christus. Want in zichzelf zijn ze vuil. En een ieder moet zeggen dat hij of zij alles verknoeid heeft. Ze hebben zichzelf bevlekt met het vuil van de zonde. Elk mens. Maar hier zijn ze bekleed met witte klederen. Er is geen zonde meer, geen smet, geen onreinheid meer. Ze zijn volmaakt rein geworden. Gouden kronen op hun hoofden, dat is een teken van de overwinning. Na de strijd worden ze gekroond. Het is de kroon der rechtvaardigheid waar Paulus over sprak in 2 Timotheus 4 vers 8. En vers 5, en van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn de 7 geesten Gods? Dat wijst op de Heilige Geest. 7 is het getal van de volheid, het getal van God. De 7 geesten die voor zijn troon zijn, jongens en meisjes. Dat zeggen we zondagavond altijd. Bij aan het begin van de dienst, wie zijn die 7 geesten Gods? Dat is de Heilige Geest. En dat wordt hier weergegeven met vuur. Soms wordt de Heilige Geest in de schrift vergeleken met olie. De olie die al gezalfd werd op de hoge priester, een teken van de Heilige Geest. Of soms met water om te reinigen. Soms met de wind die komt en gaat. Maar hier wordt het met het beeld van vuur vergeleken. Want vuur verlicht, zo werkt de Heilige Geest. Hij verlicht het verstand. Gods Geest laat ons onszelf zien als schuldig en verloren. Gods Geest laat ons Christus zien in zijn gepastheid, gewilligheid om te reinigen. En Gods Geest laat ook een mens zien welke weg hij op moet gaan in het leven. Hij verlicht, maar vuur verwarmt ook. En zo werkt de Heilige Geest, dat hij het hart verwarmt. Opdat een zondaar uitgaat tot de Heer om van hem het eeuwige leven te verwachten. En die liefde Gods brandt in dat hart van zo'n mens. En vuur zuivert. Het brandt het vuil weg. Het vuur verteert slechte gewoonten en het vuur van de Heilige Geest verteert die banden aan de zonde en verteert ook de slechte gewoonten. Zo werkt de Heilige Geest in het verlichten, in het verwarmen, in het zuiveren. En zo hebben wij ook deze Heilige Geest nodig, want zonder hem is er geen zelfkennis en geen kennis van Christus. Dan blijft de Bijbel een gesloten boek. dan is er geen warme liefde tot de Heere. Zonder de Geest kan wet en evangelie niet haar werk doen in onze harten. Laten wij toch bidden, voortdurend bidden om die zeven geesten Gods in ons hart te werken. En dan in vers 6 ziet Johannes nog meer. Het ene beeld wisselt zich af met het andere. En voor de troon was een glazen zee. Dan moet je niet denken, jongens en meisjes, aan de grote zee zoals de Noordzee. Nee, je moet denken aan zee als een reinigingsvat. Een vat, zo was er ook een koperen zee in de tempel, in het voorhof. En dat was om de, of in de voorhof van de tempel was die dat wasvat waar de priesters zich in konden wassen. En nou is die zee, dat wasvat, is ook daar in de hemel. Maar het is een glazen zee, kristalgelijk. Dat laat zien volmaakt zuiverheid. Volmaakt rein. In de hemel hoeft niemand meer gereinigd te worden. Alles is volmaakt. Het wijst op de reinigende macht van de Heer Jezus Christus. Dat Hij reinigt heel zijn volk. En als u die reinigende macht ziet en u ziet zijn vernieuwende macht, dan wordt u getrokken naar deze God. Dan wordt Hij u toch begeerlijk. Dat hoop ik van ganse harte. Dat Hij u begeerlijk wordt. En dat u hem getrokken wordt om op Hem te zien. Om door Hem te leven. En dan zien we tenslotte ook de triomf. De triomf in vers 6. In het midden van de troon en rondom de troon vier dieren. Zijn de vol ogen van voren en van achteren. Vier dieren, ogen van voren en van achteren, vol ogen. Wat zijn die vier dieren? Nee, het zijn niet de representanten van de schepping. Dat komt straks in hoofdstuk 5. Nee, deze vier dieren zijn hooggeplaatste engelen. Ze hebben de afbeelding van een leeuw. Een kalf, moet u aan een sterk rund denken. Een mens en een arend, sterke vogel. Ezechiël had ook al deze dieren gezien in het eerste hoofdstuk van zijn profetieën. Het zijn hooggeplaatste engelen die voortdurend de Heere God loven. En die staan als wachten rondom zijn troon. En deze dieren zien alles helder vanwege al die ogen. Zo heeft God hen geschapen. Ze hebben volkomen zicht op wat nodig is om God te verheerlijken. Niemand kan tot die troon zomaar naderen, want die ogen zien alles. Ze staan rondom de troon en in het midden van de troon. Dat betekent dat ze aan vier zijden in het midden rondom de troon staan. Aan alle kanten. Ze hebben zes vleugelen. Met twee vliegen ze, als dat nodig is. Met twee bedekken ze hun aangezicht. En met twee bedekken ze hun voeten. Zo heeft Jesaja dat gezien in zijn roepingsvisioen. Voeten bedekt om bereidwillig te zijn de wil van de Heere God te doen. En die dieren hebben geen rust dag en nacht. Zijn ze rusteloos? Zijn ze opgejaagd, opgedreven? Nee, dat geen rust hebben betekent dat ze voortdurend zingen. Voortdurend klinkt het door in de hemel. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En dan begint een geweldige, heerlijke lofzang los te breken in de hemel. Want in de versen 9 tot en met 11. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En ze wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Hier ziet u dat de kerk straks God al de eer geeft. Waarom ze daar zijn, is enkel dankzij Gods genade dat God onderscheid maakte met anderen waarvan nature geen onderscheid was. Het was enkel genade, enkel zijn onbezweken trouw, enkel zijn leidzaamheid, zijn geduld, zijn liefde. Hij is waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht tot in alle eeuwigheid. Straks geven al Gods kinderen God alleen de eer. En er is nog een reden waarom de Heere waardig is te ontvangen. Want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn zij. En zijn zij geschapen. God is schepper. Daar is de schrift heel duidelijk over. Van Genesis. Van de wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, want in 6 dagen heeft de Heere God hemel en aarde geschapen. En alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Het gaat door Jesaja en door evangeliën en in de brieven en tot een openbaring toe. In de hemel daar jubelen ze dat gij alles geschapen hebt. En in de hemel liegen ze niet hoor. In de hemel zeggen ze de waarheid. Dat moeten wij maar goed onthouden in deze tijd. Waarin kleine mensjes beweren dat er evolutie was. Ze kunnen niet bewijzen. Ze zijn het ook niet over elkaar eens, die wetenschappers. Ze zijn het niet met elkaar eens. Maar het komt de mens wel heel goed uit om te zeggen dat de Heere God er niet bestaat. En dat alles zomaar toevallig ontstaan is. Dan hoef ik ook geen verantwoording meer af te leggen aan God. En dan is de mens eindelijk eigen baas. Maar in de hemel moeten ze daar niets van hebben. In de hemel jubelen ze, want gij hebt alles geschapen. En door uw wil zijn zij. En zijn zij geschapen. En daarom moet u de heerlijkheid en de macht en de eer ontvangen. God regeert. Weet u, in hoofdstuk 4 en 5 wordt de troon 17 keer genoemd hier. Opdat wij zouden weten dat God regeert. En dat deze troon midden in de wereldgeschiedenis staat. En vanaf zijn troon worden wetten uitgevaardigd. Vanaf deze troon gebiedt hij dat zijn volk tot hem gebracht zullen worden. Vanaf deze troon geeft God zijn voorzienig bestel, leidingen in uw leven, waar u de Heere nog dankbaar voor bent. Dat komt van die troon. En die troon is ook de troon der genade, waarvan de Heere God genade beschikt heeft voor arme zondaren die tot hem komen. En die troon is ook de oordeelstronen wanneer hij koningen omverwerpt. Terwijl arme bedelaren verhoogd worden naast prinsen en wereldgroten. Hier zien wij de triomf van de drie-enige God. Hoort u hem toe? Heeft hij u al gekocht? mag u daarvan getuigen. Dat u weet, ja, ik ben de zijne. Dat wil ik niet ontkennen en dat mag ik niet ontkennen. Waarom bent u dan zo vol vrees en twijfel? Waarom dan toch zo'n klein geloof? Heeft hij u ooit verlaten? Denkt u echt dat hij die op de troon zit u verlaten zal? U in de steek zal laten? Verblijdt u in deze God. Maar wanneer u uzelf nog verzet tegen hem. En u wilt niet luisteren naar hem en zijn woord. Ja, dat legt u eigenlijk naast u neer. Waarom verwerp je zijn goede wetten? Waarom verwerp je het aanbod van zijn eigen bloed? Dat hij die op de troon zit mens geworden is. En hij heeft zelf de straf gedragen. Opdat jij nooit meer de straf die jij verdient hoeft te dragen. Waarom luister je daar niet naar? Waarom buig je knieën niet en zegt: Heere, ik moet verlost worden. Ik moet bekeerd worden. Ik wil daar ook zitten voor u, voor de troon straks. En ik wil niet straks in de eeuwige buitenste duisternis zijn. Uw woord is toch de waarheid? Je mag komen en u tot deze troon met volle vrijmoedigheid. En wanneer u op hem vertrouwt, dan bent u gelukkig als deze God uw God is. Hij is sterker dan allen. En dan begrijpt u Habakkuk. Want Habakkuk op zijn wachttoren, hij zag die troon niet. Hij zag niet die 24 ouderlingen. Maar hij had wel dat geloof dat God regeert. Het komt goed, want ook al zou de vijgenboom niet bloeien, geen vrucht meer aan de wijnstok zal zijn, dat het werk van de olijfboom zal liegen, dat de velden geen spijs zullen voortbrengen, men de kudde uit de kooi zal afscheuren, dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Niet alleen hopen, maar van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Want de Heere, Heere is mijn sterkte. En dat kon Habakkuk zeggen, omdat Johannes zag dat God op de troon was. Amen. Wij zingen 138, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heer, wij danken u voor dit gezicht waar wij op hebben mogen letten vanmorgen. Heer, al zijn heus niet alle vragen beantwoord, maar toch de belangrijkste vraag toch wel. En dat is dat u regeert. En al zien wij dat niet altijd, omdat wij nog zo bijziend zijn, toch regeert u over alles. En uw plannen zullen niet falen. Heren, wij bidden u. Wilt u doorgaan met uw heerlijk heilsplan? En wilt u ook in onze harten werken met de zeven geesten Gods? En dat wij voor deze troon mogen knielen, al zien wij die troon niet. Maar dit is het wonderlijke, we mogen voor deze troon knielen. En we mogen bidden en roepen om al wat wij nodig hebben. Heere, schenk ons zicht op onze nood. En schenk ons zicht op Christus. En schenk ons zicht op uw verbondstrouw en uw heiligheid en uw heerlijkheid. Heere, gaat u met ons deze dag. Zegent u de zondagschool en breng ons ook vanavond weer samen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 97, het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.